Ja, Goedemorgen gemeenteleden, hartelijk welkom in de morgendienst van de Zuidoverkerk hier in Dordrecht. De voorganger van vandaag is ook meneer De Jonge. Het orgel is Dirk Slagboom, piano Elise Baai en zang wordt verzorgd door Caroline, Anke en Paulien. We beginnen de dienst met het zingen van gezang 479, vers 1 en 4 uit het liedboek van de kerken. Daarna is het tijd voor stilgebed, gevolgd door Foto Mijn Vloed. Dan volgt de lezing uit de wet, de leefregel, uit Deuteronomium 10, vers 12 tot 22. En Lucas 10, vers 27. Gevolgd door het zingen van Psalm 34, vers 1, 3 en 4. Dan is er de prediking. Dan het gebed, daarvoor ook nog bij de opening van de schriften. Wordt gezongen uit Op Toonhoogte, lied 502, Heer onze Heer. Dan is er schriftlezing uit Micha 4, vers 1 tot 5. Micha 4, vers 1 tot 5. Gevolgd door het zingen van Psalm 87, vers 1 tot en met 4 uit het liedboek van de kerken. Daarna is er nog een schriftlezing uit Marcus 7, vers 20, vers 24 tot 30. Dus Marcus 7, vers 24 tot 30. Gevolgd door het zingen van Psalm 31, vers 6 en 7. Daarna is er dus de verkondiging. Het gaat over de grens over. Na de verkondiging zingen we gezang 440, vers 1 tot en met 4 uit het liedboek van de kerken. En dan is de aankondiging van de collecte voor de kerk en diaconie. Dan is er de dienst van het gebed, gevolgd door dankzegging, voorbeden en onze Vader. Daarna zingen we nog gezang 460, vers 1 tot 5. En daarbij afgesloten de zegen. Ik wens u allemaal een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente en ook alle die met ons meeluisteren via de livestream. Het is toch iedere zondag weer fijn om weer zoveel mensen in de kerk te zien. Vanmorgen gaat ons voor dominee de Jonge, welkom, en vanmiddag gaat broeder Erik van der Kolk ons voor. Volgende week zal in de morgendienst dominee Breeman ons voorgaan en in de middagdienst dominee van der Heuvel. De deurcollecte vandaag is bestemd voor TFC Putters. Er is vanmorgen ook voorbeden aangevraagd voor broeder Dick Liefting. Hij is gisteravond opgenomen met coronaverschijnselen in het ziekenhuis en hij is ernstig ziek. We willen ook denken aan zuster Judith van Efferen, mol in deze dienst, naar wie de bloemengroet uitgaan. We willen deze dienst starten met het zingen van gezang 479, het vers 1 en vers 4. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
Gemeente, het is nu een moment voor persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde schaapt. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn handen begonnen. Ik mag u namens God beloven genade en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Als leefregel, woorden uit Deuteronomium 10 en Lucas 10. Deuteronomium 10, allereerst, nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat, om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken uitverkozen, zoals het heden ten dage nog is. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der heren. Die grote, machtige, ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Die recht verschaft aan wees en weduwe, die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben. Want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. De Heere uw God moet u vrezen, hem moet u dienen, aan hem moet u zich vasthouden, en bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u deze grote, ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte, en nu heeft de Heere uw God u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. En dan de samenvatting van de geboden uit Lucas 10. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. We zingen nu samen uit Psalm 34, 1, 3 en 4. Gemeente, wij willen nu samen bidden bij de opening van Gods woord. Laten wij bidden. Heer, zo komen wij bij elkaar hier in de kerk en naderen wij tot elkaar door deze dienst op afstand mee te maken. Komen bij elkaar om te luisteren naar u, om uw stem te horen. Waar we samenkomen voor u, daar laat u toch uw stem horen. Waar we samen zijn in de naam van Jezus, om u te ontmoeten, daar bent u toch. Daarom geloven we dat u in ons midden bent, dat u bij ons bent. Als wij de schriften openen, dat dit een plekje van hemel op aarde is. Zoals u vandaag overal bij uw kinderen bent, wereldwijd. Zij die voor u samenkomen, waar dan ook. Waar die wens is, daar zult u niet ontbreken. Laat uw Heer ook onder ons kennen. Laten wij samen uw belofte mogen horen, uw woorden mogen klinken. Doe ons tot horen, tot echt horen komen. Doe ons geloven, maar ook hopen en liefhebben. Wij zijn mensen van deze wereld en wij zijn behept met kwaad, het nodige kwaad. We zitten soms vast in allerlei verkeerde en zondige patronen. En soms vol van de dingen van de dag. Soms ook vol van verdriet, soms vol van wrok. Heere, wij bidden u, kom in ons midden, kom in ons hart, kom in ons leven. En we bidden u samen ook om uw Heilige Geest, zodat wij die woorden niet alleen ons leven binnendringen, maar ook in ons hart zich vestigen. En we die woorden van u ook aanvaarden en in vertrouwen de weg gaan die u ons wijst. Wees met ons zoals we hier zijn, wees met ieder thuis, wees met de kinderen, de jongeren, wees met ons samen. Dat we als gemeente van jong en oud, groot en klein, ons verheugen in u, in uw woord en samen u mogen dienen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Dan nu het lied. Wat is opgegeven, wordt opgegeven. Heer onze God, hoe machtig is uw naam. Er zijn twee schriftlezingen. Allereerst Micha 4.
Het zal echter in de laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken, vonnissen tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot vloegscharen en hun speren tot snoeismessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren, maar zij zullen zitten ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen. Want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken. Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn God. Maar wij zullen op weg gaan in de naam van de Heere onze God voor eeuwig en altijd.
We zingen nu Psalm 87.
Oh,
En hij, Jezus, stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon. En toen hij in huis binnengegaan was, wilde hij niet dat iemand het wist, maar hij kon het niet verborgen, hij kon niet verborgen blijven. Want een vrouw van wie het dochtertje een onreine geest had, hoorde van hem, kwam en viel neer aan zijn voeten. Deze vrouw nu was een Grieks afkomstige uit Syrië, Fenicië, en zij vroeg hem de demon uit haar dochter uit te drijven. Maar Jezus zei tegen haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de honden te werpen. Maar zij antwoordde en zei tegen hem, ja heren, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En hij zei tegen haar, omwille van dit woord ga heen, de demon is uit uw dochter uitgegaan. En toen zij in haar huis kwam, merkte zij dat de demon uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag.
We zingen nu samen Psalm 31, couplet 6 en 7. Het gaat in de verkondiging om het gedeelte dat we net hebben gelezen, gehoord, Marcus 7, die ontmoeting van Jezus met die vrouw uit Syro-Fenicië. Ik heb dat als, ja, waarom kies ik gedeelten? Ik neem vaak uit de kerkelijke roosters een gedeelte om daar in de dienst over voor te gaan. En als u thuis het rooster van Nederlands Bijbelgenootschap volgt, dan bent u dat de afgelopen week ook tegengekomen, dit Bijbelgedeelte. Ik heb het als thema gegeven, de grens over. Want er vinden hier eigenlijk allerlei grensoverschrijdingen plaats. Neem nou Jezus die als Jood naar het buitenland gaat, naar Fenicië. Vervolgens een heidense vrouw die het bij Jezus zoekt. Dat was ook niet gepast, de grensoverschrijding. En Jezus die hier laat zien dat het heil en de redding zich niet beperkt tot Israël, maar uitgaat naar alle volken. Dus allerlei grenzen worden hier overschreden. Heidenen gaan delen in het heil van het Koninkrijk van God. Micha 4, wat we hebben gehoord, gaat hier in vervulling. Daar gaat dus in de verkondiging over. En na De verkondiging zingen we het lied Ik heb de vaste grond gevonden, gezang 440. Gemeente, een vreemdeling laat Jezus van standpunt veranderen. Dat horen we hier in Marcus 7. Dat valt toch wel op. Jezus wijst het verzoek van een buitenlandse vrouw af, maar verandert van standpunt na haar reactie. Dat komt in de Bijbel al vaker voor. Jezus is, u kent die geschiedenis misschien ook wel, in gesprek met een Romeinse officier die een knecht heeft die ziek is, ernstig ziek is. En dan zegt Jezus dat hij met die Romeinse officier wil meegaan om die knecht te genezen. Maar die buitenlander die zegt dan dat Jezus dat woord van genezing ook wel op afstand kan spreken. En dan geneest Jezus en zegt dat hij zo'n groot geloof in Israël niet is tegengekomen. Dus een buitenlander, ook hier, houdt Israël de spiegel voor. Ze kunnen iets van hen leren. En ook de barmhartige Samaritaan is toch zo'n voorbeeld, een voorbeeld voor Israël. En hier dus in Marcus 7, een buitenlandse vrouw die Israël het nodige kan leren. En ons. Het is een vrouw uit Syro-Fenicië die hulp zoekt bij Jezus. Met nadruk wordt erbij gezegd dat ze een niet-Joodse is. Gevormd door de Griekse cultuur. En zij hoort scherpe woorden van Jezus en blijft toch bij hem. Dit vindt plaats, als u het voorafgaande zou lezen uit Marcus 7, na een botsing van Jezus met fariseeën en schriftgeleerden. En dan vertrekt Jezus na die botsing naar het buitenland en zoekt rust. In Tyrus, een havenstad zeg maar in het tegenwoordige Libanon. En Jezus wil zich dan schuilhouden in een huis. Hij zoekt rust na alles wat gebeurd is. Maar dat lukt niet. Jezus is wijd en zijt bekend. Hij is ook al eens eerder daar in Tyrus geweest en hij heeft daar toen ook een wonder gedaan. Hij is bekend. En ze zoeken hem op. Hier dus een Griekse vrouw. Beter dan wat er in een vertaling staat. Geen Jodin. Ze sprak waarschijnlijk Grieks. Ze is moeder van een ziek meisje. We weten niet zoveel ervan af. Die vrouw was misschien een weduwe. Er wordt gesproken over een onreine geest. Iets van epilepsie of psychose. Maar deze moeder is wanhopig. En dat snappen we. En ze gaat naar Jezus. Ja toch? Goed, een goede adres. Hij is de zoon van God. Hij heeft vele zieken genezen. Ook eerder dus al in Tyrus. En die vrouw die denkt, zou hij dan niet mijn lieve meisje beter kunnen maken? Zo kennen wij Jezus toch ook? Die vrouw die toont groot vertrouwen in Jezus, in tegenstelling tot velen in Israël. Ze is een held, deze vrouw, omdat ze vertrouwen in Jezus stelt. Een buitenlandse vrouw valt voor de voeten van Jezus neer, staat er in vers 25. Een teken van aanbidding. Ze eert Jezus als Heer. Ze uit vertrouwen. En ze vraagt dus om genezing. Dat is dus geweldig wat zij doet daar. Maar vindt u dan de reactie van Jezus, laat ik het zacht zeggen, niet een beetje moeilijk? Een moeilijk antwoord toch wat Jezus geeft. Begrijpt u wat Jezus zegt? Het is toch een scherp woord. Laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en het naar de hondjes te werpen. Dus dat is even op je in laat dringen. Op het eerste gehoor al, tot je, is het een reactie van Jezus, totdat je denkt van wat Jezus er eigenlijk mee bedoelt. Is dat niet een hard woord? Is het niet cynisch? Klinkt het eigenlijk niet zoveel als eigen volk eerst? Is dat nou dezelfde afwijzende taal die we tegenwoordig horen over anderen uit andere groeperingen? Waarom trekt Jezus hier nu een grens? Het is denk ik in deze geschiedenis goed om te beseffen welke weg God gaat met zijn heil sinds Abraham om mensen te redden. De weg is dan eerst Israël, pas daarna de volken. Dat speelt hier een rol. Betekent niet dat de volken niet in het zicht komen. We hoorden dat uit Micha 4 ook bijvoorbeeld. Maar het gaat hier om de volgorde van eerst Israël en dan de volken. De eerste lezers van het evangelie van Marcus, die zagen dat om zich heen. Die waren lid van een kerk waarin gelovigen waren uit Israël en gelovigen uit de volken. En dat ging in die oude kerk maar heel moeizaam samen. En dat speelt hier een rol, anders begrijpen we deze geschiedenis niet. Maar er zitten nogal wat weerhaken in dat antwoord van Jezus op dat verzoek om genezing van die vrouw. Kennen wij Jezus zo? Jezus die gewoonlijk te vinden is tussen tollenaren en hoeren, om maar een paar groepen te noemen. Jezus die blinden in de volgende geschiedenis ziende maakt, die doven doet horen. En dat uitgerekend hij juist zo afwijzend tegenover deze vrouw in nood reageert. Komt dat misschien omdat Jezus vermoeid is geraakt door de drukte van de laatste tijd, door de conflicten met de fariseeën en de schriftgeleerden? Ik denk dat we goed moeten luisteren naar wat Jezus zegt. Jezus zegt niet dat zij als vrouw, als heidense vrouw, nooit een kans heeft. Dat zegt hij niet. Hij zegt eerst voor de kinderen. Dus het gaat om de volgorde. Daar zit dus al ruimte in, de reactie van Jezus. Maar toch, hoe kan het dat Jezus die tollenaren vergeeft, hoeren ontvangt, blinde ziende maakt, dit nu zegt? Zo afwijzend tegenover een vrouw in nood. Wat bedoelt Jezus daarmee? De redding is er eerst voor Israël en dan later voor de volken. Dus vrouw nu nog niet. Jezus zegt niet, je hebt nooit een schijn van kans. Later wel. Israël gaat voorop in het heilsplan van God. Met Pinkster gaat dat gebeuren. Het is wat Jezus zegt in zijn reactie, dat roept het beeld op van een huisgezin binnen een Joodse familie. Die mensen die eten aan tafel en daaromheen en daaronder door die tafel, ja, lopen ook wat hondjes rond, die wachten op hun beurt. Als de kinderen klaar zijn, dan krijgen de hondjes wat overgebleven is. Honden, we hebben misschien ook wel wat moeite met dat woord, juist hier, maar dat is in dat beeld dus. Ook al komt het ook in de Romeinse literatuur voor als een scheldwoord. Maar dat is waarschijnlijk hier niet bedoeld. Het klinkt hard. Kinderen staat dus voor Israël en honden voor niet-Joden. Ze komen later aan de beurt. Kinderen eerst, honden later. Gemeente, we moeten toch goed beseffen welke weg God voor zijn verlossing is gegaan. Het heilsplan van God was, Jezus is eerst voor Israël. Israël is Gods eerste volk. Wij, ook zoals wij hier zitten, komen voort uit het tweede volk van God. God is met Abraham begonnen. Zo deed God met geen enkel ander volk. We hoorden dat ook al in de lezing uit Deuteronomium. Niet omdat Israël zo goed was, begon God met Israël. God die heeft heel wat met het volk Israël te stellen gehad. Zo'n gehoorzaam en gelovig volk was Israël niet. Klein, onaanzienlijk wordt het genoemd, vaak een ondankbaar volk. Uit genade is God Israël trouw gebleven. Alleen Israël, niet om de rest uit te sluiten, via Israël zou het naar de volken gaan. Zo was het al bij Abraham. En zo was de belofte in de profetie. Dan lees je Jesaja 2 maar, bijvoorbeeld, of Micha 4, wat we hebben gehoord. De andere volken moesten op hun beurt wachten. En dat is later dus ook die zendingsopdracht geworden in die volgorde. Begin in Jeruzalem, Samaria. En die kringen die breiden zich uit, eerst de Jood, dan de Griek, dan de einden der aarde. In de Bijbel is dat de weg van God. Israël krijgt voorrang, een bijzondere plaats. Jezus is gekomen om eerst de verloren schapen van het huis van Israël te verzamelen. Anderen komen zeker, maar het is eerst nog wachten. Wij als kerk hebben het eerstgeboorterecht van Israël te erkennen. En daarom geven we toch veel aandacht naar Israël. Gods eerste volk wereldwijd. En dat een volk dat zoveel heeft meegemaakt. Dat zoveel is vervolgd. Dat gepoogd is te vernietigen. Het is en het blijft Gods eerste volk. Vindt u het ook niet wonderlijk dat die vrouw niet afdruipt na die eerste reactie van Jezus? Ze gaat niet beledigd weg. Moet je vandaag eens omkomen. Als een islamitische vrouw bijvoorbeeld weigert een hand te geven, dan zijn we zomaar op onze teentjes getrapt. Dan vliegen de woorden discriminatie of ongelijke behandeling zo door de lucht. Die vrouw die gaat niet zoals de fariseeën en de schriftgeleerden de confrontatie met Jezus aan. Ze polariseert niet, maar ze laat zich ook niet afschepen. Zeker niet. Ze gaat gretig in op het beeld waar Jezus zijn reactie uitgeeft. En ze gebruikt dat beeld van die tafel, dat gezin rond de tafel en de hondjes onder die tafel. Dat beeld, dat gebruikt ze positief. Ja, heren, maar de hondjes, die eten toch ook van de kruimels die onder de tafel vallen. De kruimels van de kinderen. En daarop geeft Jezus zich gewonnen. Het meisje wordt genezen. Zeker, heer, zegt ze. Israël gaat voorop, zegt ze. Ik kom later. Deze heidense vrouw, die in haar cultuur een tweederangs burger is, die met een gezaghebbende man uit een ander volk in discussie is over de reikwijdte van het evangelie, die creëert ruimte voor openheid en tolerantie. Ze spreekt Jezus als Heer aan en toont haar geloof. Maar de honden, die eten immers onder de tafel van de kruimels van de kinderen. Geweldig, gemeente, ze kan niet geloven dat dat Jezus' laatste woord is. En ze voert het beeld verder, ze rekt als het ware het beeld op. Ze ziet het al tijdens de maaltijd, de kruimels, de brokjes brood op de grond vallen. En daar borduurt ze op verder. En zo ziet ze ruimte in de beeldspraak die Jezus gebruikt. En ze ziet er ook in de lijn van de goedheid van God. En daar doet ze een beroep op. Dat is vertrouwen in Jezus. Zeg maar een groot vertrouwen in Jezus. Een voorbeeld voor ons. Want let wel, die vrouw. die aanvaardt de reactie van Jezus. Eigenlijk behalve de afwijzing. Die vrouw erkent, Jezus is eerst gekomen voor de verloren schapen van Israël. Dat erkent ze en aanvaardt ze. En die billijkt in de tweede plaats het oordeel van Jezus over haar leven. Rechten heb ik niet. En in de derde plaats doet ze een beroep op de genade. Gods goedheid is toch te groot om nu niet voor mijn meisje te zorgen. Er valt toch wel een druppeltje van die milde regen ook op mij. Waarom blijft deze vrouw zo koppig volhouden, ondanks de afwijzing van Jezus? Ze heeft groot vertrouwen in Jezus. Ze gelooft in de genade van Jezus. U komt in dit gedeelte het woord genade niet tegen, maar dat past er zomaar in. Daar gaat het eigenlijk over genade. Wat wij allemaal van God krijgen, dat hebben wij niet verdiend. We hebben geen rechten. God geeft heil om niet. God wil geven, God wil redden. De vrouw die doet daar een beroep op. Zo ken ik u, Jezus. En natuurlijk ga ik niet voorop. Maar er vallen toch ook kruimeltjes van de tafel. Ik denk dat het ook voor ons een hele leerzame geschiedenis is. Verschillende punten eigenlijk wil ik naar voren halen. Neem nu eerst waar ik het natuurlijk al over had, over de plaats van Israël en de volken, die volgorde. Ook vandaag. Laat dat tot ons doordringen en in ons leven dat Israël Gods eerste volk is, Gods eerste liefde. Dan moet u niet alleen denken aan Israël, zeg maar in Palestina, maar aan Gods wereldwijd wonende volk. Israël wereldwijd, samen met Israël zijn wij Gods nieuwe volk. Zonder Israël halen wij de eindstreep niet. Met Abrahams kinderen delen wij in Gods heil. En het is dezelfde genade. En dan een andere punt uit Marcus 7. Zien ook wij dat het genade is dat wij erbij mogen horen? Die vrouw die laat heel duidelijk merken dat ze niet gelooft dat dat nee van Jezus zijn laatste woord is. Als je gelooft, dan weet je, ik hoor erbij door genade. Door als geschenk van God, onverdiend. Genade betekent, je hebt het niet verdiend. Wij moeten zeggen, we hebben geen rechten. Wij horen er van oorsprong niet bij. Zoals deze vrouw. Zo is het met ons allen. Als we tot het heil van Christus komen, dan is dat genade. Afgewezen om onszelf, maar aangenomen vanwege Christus. Geloven, dat is ook erkennen dat God gelijk heeft in zijn oordeel over ons. Je gelooft in Christus en dan mag je weten. God heeft ter wille van Christus zijn nee in een ja veranderd. En je leert hier ook uit deze geschiedenis dat je mag worstelen met God om zijn redding in je leven. Bepleiten op genade. Derde plaats wil ik naar voren halen dat ook wel mag opvallen. Op welke manier gaat deze vrouw nou eigenlijk met Jezus in gesprek? Dat is heel leerzaam, vind ik. Die vrouw, ik noem even het andere uiterste, die gaat niet met een gestrekt been die discussie in met Jezus. Ze geeft Jezus gelijk. In de beeldtaal zegt ze, ja, ik ben ook een hond, zelfs onder die tafel. Ik moet het hebben van de kruimels. Zo gaat ze in Jezus beeld en antwoord mee. Wij zoeken vaak in de discussies de confrontatie. Dat zie je toch al om. We zoeken de ander niet meer in wat hij tegen ons heeft gezegd. Maar die vrouw, die zoekt de weg verder. Ze beweegt mee met dat woord van Jezus. En zo brengt ze Jezus op andere gedachten. Jezus, u bent er voor de verloren schapen van Israël, maar u bent er toch ook voor de verloren schapen buiten Israël. We hebben nogal wat verschillen van mening in onze samenleving. Ook in de kerk, laten we wel zijn. Zouden we daar niet wat meer van kunnen leren? Van zo'n omgang met elkaar. Luisteren, meedenken met de ander. De ander zoeken, ruimte zoeken. In elkaars woorden. En elkaar niet vastpinnen op wat iemand eens ooit heeft gezegd. In de vierde plaats, maakt dit gedeelte ons niet ruimhartig naar mensen om ons heen? Er zijn in onze samenleving zoveel mensen de weg kwijt. Er zijn zoveel zoekers. Door Gods genade is er veel ruimte voor anderen in de kerk. Door Gods genade mogen wij gastvrij zijn voor elkaar en voor velen om ons heen. Zijn we als kerk niet te veel een gesloten bastion in plaats van kerk onder de mensen, samen op weg, luisterend, helpend, dienend? Met Jezus is een nieuwe tijd begonnen. De beloften van Micha 4 gaan in vervulling als Jezus al zo werkt en zo reageert op die vrouw. Dat breekt toch ook onze kerkmuren open. De slotte gemeente, Jezus die wees die vrouw af. Maar hij gaat opzij voor een beroep op genade. Jezus gaat niet opzij voor de verzoeking van de duivel. Hij gaat niet opzij voor tegenwerken van de fariseeën en allerlei redeneerwijzen. Maar Jezus geeft zich gewonnen voor het geloof van deze vrouw. Dat is een van de voorbeelden dat Jezus verandert. God is niet doof voor hulpgeroep van mensen. Gods hart is groter dan ons hart. Jezus zegt tegen die vrouw, omwille van dit woord is er ook voor haar dochter genezing. Omwille van haar geloof is er ook voor haar en haar dochter redding. Alleen op het woord van Jezus blijkt als die vrouw thuiskomt dat haar meisje is genezen. De beloften van Micha 4 gaan in vervulling. Het heil is voor alle volken. Het is hier in Markus 7 al eventjes Pinksteren. Even de hemel op aarde. Zo zal het straks allemaal zijn. De volken die samenstromen. Maar ook geen ziekte en geen pijn. Die vrouw gelooft dit profetische woord en ze gaat en ze treft thuisgekomen haar meisje genezen aan. Jezus is de heiland van de wereld. Eerst Israël, zeker, maar daarna ook voor de volken. Als je vraagt om genade, gemeente, dan ben je bij God op het goede adres. Dan ben je aanvaard, dan ben je geaccepteerd. God wil niets liever. Jezus, ga daarvoor op de knie, door de knieën en ga alsjeblieft met God in gesprek, ook als je de dingen niet begrijpt. Herinner God aan zijn belofte. Er valt met God te praten. Hij wil in gesprek met ons. Een beroep op Gods genade die groot is. God nodigt de zondaar. Hij vergeeft die hem het hart gebroken heeft. En daarom hebben wij de vaste grond gevonden. Amen. De collecte doelen die ziet u voor u. U weet de weg wel om uw gaven te geven. Laten wij God samen bidden en danken. Heer onze God, wij naderen tot u en we danken u dat we dat in vertrouwen mogen doen. Wij bidden u dat wij leren leven van uw genade en dat het geheim van ons leven is, van ons naderen tot u, ons naderen tot elkaar, ons bestaan, onze hoop voor de toekomst, dat u met uw genade, met uw barmhartigheid ons wilt omringen. Leer ons dat, Heere God, en breek de trots in ons en maak ons bereid om met open handen tot u te komen en te ontvangen van u. Wij bidden u ook dat we in die genade, dat die genade ons leven stempelt in onze houding tegenover elkaar en tegenover mensen om ons heen. Dat we zo mensen ruimte geven, ook andere mensen ruimte geven. Ook mensen, andere mensen uit andere culturen, andere volken, andere landen. Geef dat we gastvrij zijn voor elkaar en voor de anderen. En dat we zo kerk zijn in deze wereld. En met elkaar op weg gaan. Naar elkaar luisteren, elkaar helpen. En leer ons, Heere God, ook als we de dingen van ons leven niet begrijpen, met u in gesprek te gaan. Dat we u volgen op uw wegen. Dat we van u leren in uw woord. Dat we de leiding van uw geest ontvangen. Maar ook het vertrouwen dat, als we dingen niet allemaal helder voor ons worden, en dat is ook zo, dat we u niet altijd kunnen begrijpen over de dingen die gebeuren, dat we dan in vertrouwen naar u opzien en het van u verwachten en het in uw handen leggen. Wij bidden u, Heere God, voor Israël, voor uw volk in deze wereld, dat zo vaak bedreigd is en bedreigd wordt nog steeds. Wij bidden u, Heere God, geef dat ook zij leven van genade, de genade via Jezus Christus, en zegen allen die in die contacten staan en contacten hebben. En dat wij ook het leven van genade ook aan hen laten zien. Wij bidden u, Heere God, dat wij ook aandacht hebben voor mensen die geen aandacht krijgen. Mensen die in zorgen leven om hun kinderen, die in grote nood zijn, een ziekte, of dat de kinderen andere wegen gaan. Zij die hun kinderen niet kunnen vasthouden en die niet weten waar dat allemaal op uit moet lopen. Geef dat we elkaar zien, elkaar helpen, aandacht hebben voor elkaar ook daarin. En bescherm, Heere God, onze kinderen in het geweld van deze wereld. En alles wat op hen afkomt, alle bedreigingen, alle aanvallen. Dat we mogen vertrouwen dat ze bewaard worden. Wij bidden u dat we ook samen eraan werken, het onze doen om ze beschermd te laten leven. En dat ze onder uw goedheid en onder uw zegen zich mogen ontplooien tot mensen die u zoeken en die er zijn en die u vinden. Heer, wij bidden u zo voor elkaar. Bidden u ook voor mensen in nood in onze eigen gemeente, die zorgen hebben. We bidden u voor de familie van Efferen en van Efferen Mol. Wilt u voor hen zorgen? Voor Judith in het bijzonder? Wilt u hen nabij zijn? Wilt u uw genade over hen uitspreiden en hen laten merken dat u hen draagt? En dat bidden wij u ook voor broeder Dick Liefdink in het ziekenhuis. Dat er zorg voor hem is, daar bidden wij om en daar danken wij u ook voor, dat er zorg voor hem is. En dat hij mag merken op allerlei manieren dat hij niet alleen gelaten wordt. Dat u als zijn God om hem heen staat en hem vast zal houden. En geef, Heere God, ook genezing en uw zegen over alle hulp die gegeven wordt. En zo bidden wij u samen, Heer onze God, leer ons ook als kerk in deze wereld te staan. Leer ons als kerk ook samen te zijn, de kerken waarmee we verbonden zijn in ons land en met de kerken in deze wereld. En doe ons, Heere God, zo op weg zijn naar uw grote toekomst toe. En zo bidden wij u, Heer onze God, en wij danken u en wij loven u en we prijzen u en we vragen u, verhoor ons in de naam van Jezus Christus. Amen. Het laatste lied is gezang 460. Gemeente, gaat u heen in de vrede van Christus. Moge de Heer u beschermen en zegenen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.